Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, goede vrienden. In dit programma Heiligen Getuigen zullen wij u verder voorlezen uit het boek Vriendelijk Licht, de profetische visie van John Henry Newman, geschreven door Robrecht Boudens. We beginnen aan het vierde hoofdstuk met de titel De beroerde jaren 30. Nationale afvalligheid. Eenmaal terug in Engeland zocht Newman in het oude vertrouwde Engeland onmiddellijk zijn vrienden weer op. Hij stond er nu als een man die vast besloten was zich in te zetten voor de herleving van de kerk van Engeland en elke dag te doen wat hij oordeelde te kunnen en te moeten doen. Hij was niet van plan zich te laten beïnvloeden door wat anderen ook mochten denken, of door wat ingewortelde Anglicaanse traditie was. Wat hem allereerst opviel, en waar ook zijn vrienden zijn aandacht op vestigden, was het feit dat de kerk haar eigenheid en haar zelfstandigheid aan het verliezen was. Kort voor Newman's terugkeer was in het parlement de Reform Bill gestemd, waardoor 10 Ierse bisdommen werden opgeheven. Het onverantwoorde stilzwijgen van de bisschoppen, in sommige gevallen gevoed door een verlangen om godsdienstonverschillige politici te behagen, droeg ertoe bij om van de kerk een gewillig instrument te maken in de handen van de staat. Dat het parlement in een zuiver kerkelijke aangelegenheid was tussengekomen, had de vrienden van Newman geschokt. Niet alleen als een machtsmisbruik vanwege de staat was dit bij hen overgekomen, maar ook als een symptoom van een ernstige kwaal waaraan de kerk zelf leed: gebrek aan zelfbewustzijn, verzwakking van het eigen roepingsbesef. In het begin van de 19e eeuw maakte de kerk van Engeland een zorgwekkende identiteitscrisis door. En ondertussen werd verteld dat er nog heel wat staatsinterventie te verwachten was. Men sprak van stilzwijgen in de geloofsbelijdenis en van een drastische hervorming op liturgisch gebied. De groep rond Newman was sterk onder de indruk van de vermetelheid waarmee de staat in binnenkerkelijke aangelegenheden optrad. Dat de kerk daarbij alle weerbaarheid scheen te missen, stelde hen teleur en deed hen pijn. Tegen de opheffing van de 10 Ierse bisdommen was weinig of geen protest gerezen en niets wees erop dat dit anders zou zijn als nieuwe feiten zich zouden voordoen. De kerk scheen in een dieptepunt te zijn beland en slechts enkelen durfden zich de vraag stellen of de Anglicaanse kerk zelf wel het bewustzijn bewaard had van wat zij moest zijn. Kon zij nog weerstand bieden aan de burgerlijke macht? Durfde ze het? Er moest iets gedaan worden om de kerk uit haar loomheid wakker te schudden. Newman en Froude zagen dat er iets moest ondernomen worden, maar hadden geen duidelijk zicht op wat er concreet diende te gebeuren. Toen Keble, de zondag na de aankomst van Newman, het zogenaamde Assize Sermon hield, zo genoemd omdat het gehouden werd tijdens een officiële kerkelijke plechtigheid, ter gelegenheid van de opening van de rechtszitting, gingen een aantal gelijkgezinden de hoofden bij elkaar steken om samen na te gaan welke initiatieven mogelijk waren om een revival in de kerk tot stand te brengen. Keeble's preek werd later door Newman aangeduid als de aanvang van wat de naam Oxford-beweging zou krijgen. Over de rechters heen richtte Keeble zich tot de macht die zij vertegenwoordigden, en hij liet duidelijk zijn afkeuring blijken over de tendens om de kerk als een verlenging van de staat te zien, alsof de kerk van Engeland geen reëel bestaan had buiten haar band met die staat. Ze was een louter parlementaire kerk geworden, merkte hij op in zijn preek, die spoedig gedrukt werd en de laconische titel meekreeg: On National Apostasy. Zonder dat men zich er toen reeds rekenschap van gaf, werd op de dag waarop Keeble zijn preek hield, 14 juli 1833, de strijd ingezet tussen een grotelijks geseculariseerde en onverschillig geworden natie en een aantal gelovigen die zich niet enkel wisten af te zetten tegen staatsinmenging, maar ook aanstuurden op een bezinning over de natuur en de zending van de kerk. Men was het erover eens dat er iets moest gebeuren, dat de kerkelijke verantwoordelijken uit hun passiviteit moesten gehaald worden en herinnerd aan hun wezenlijke opdracht. Maar hoe dit zou gebeuren, hoe men precies te werk zou gaan, daarover moest nog beraadslaagd worden. Op 25 juli had op de pastorie van Hadley een bijeenkomst plaats, waar men zou pogen tot een gemeenschappelijk actieplan te komen. Naast Newman, Keeble en Froude was er voor eerst Hugh Rose, die reeds vroeger de British Magazine had gesticht, een tijdschrift waarom allen zich schaarden die zich afzetten tegen de rol die de staat in kerkelijke zaken speelde. Verder waren er William Palmer, die van de Universiteit van Dublin naar deze van Oxford overgekomen was, en Arthur Perceval, het type van de eerbiedwaardige, maar goedmenende clergyman. Alhoewel allen er diep van overtuigd waren dat er iets gedaan moest worden voor de bewustmaking van de kerk, vormden ze toch een vrij heterogene groep. Palmer dacht in de richting van een associatie, die uiteindelijk de hele klerus in beweging zou moeten brengen. Rose pleitte voor het schrijven van een officiële brief aan de aartsbisschop van Canterbury, die men door een zo groot mogelijk aantal geestelijken zou laten ondertekenen, en waarin men de principes aangaande het wezen van de kerk en aangaande haar verhouding tot de staat duidelijk uiteen zou zetten. Nog Froude, nog Newman waren over deze projecten enthousiast. Zij vonden dat men niet ver genoeg ging. Het waren respectabele bewegingen die door onpersoonlijke comité's gecontroleerd zouden worden. Newman en Froude wilden er zich vooral niet toe beperken de kerk tegen de staat te verdedigen. Ze wensen positief weer op te bouwen wat in de loop van de eeuwen verloren gegaan was. Wat voor Palmer en Rose slechts een klerikale campagne tegen de staat was, moest in de ogen van de jongeren een religieuze, opbouwende beweging zijn die de kerk van Engeland nieuw leven moest inblazen en de politieke actualiteit ver overtrof. Ook de jongeren waren het onderling niet helemaal eens. En Pusey, die pas later ten volle aan de beweging zou deelnemen, hield er bovendien nog opinies op na die door geen van de anderen gedeeld werden. de ideeën van Rose en Palmer zou men verder buiten beschouwing laten en de Tracks for the Times lanceren. Tracks for the Times. Newman, die ervan overtuigd was dat een levende beweging niet kon gedragen worden door comité's, was van oordeel dat persoonlijke beïnvloeding, vooral als die geruggesteund werd door een befaamd cultureel centrum als de Universiteit van Oxford, onontbeerlijk was. En zo gebeurde het dat midden september 1833 een niet ondertekend tract of pamflet van 3,5 bladzijde zijn weg vond naar de diakens, priesters, bisschoppen en Anglicaanse instellingen. De woorden waarmee het tract aanving, dwongen als het ware tot verder lezen. Ik ben slechts één van jullie, een priester, en daarom wil ik mijn naam verborgen houden. Anders zou ik mijn eigen persoon te zeer op de voorgrond brengen. Maar spreken moet ik, want de tijden zijn uiterst ernstig. En toch is er niemand die er tegen reageert. Dan zegt hij hoezeer de kerk bedreigd wordt door de staat en de kracht niet meer schijnt te kunnen opbrengen om daartegen te reageren. En hij doet beroep op de klerus zich rond de bisschoppen te scharen en steeds voor ogen te houden dat zij als opvolgers van de apostelen moesten handelen en zichzelf niet als staatsambtenaren gedragen. Ik vrees dat we de werkelijke grond waarop ons gezag gevestigd is uit het oog verloren zijn, onze apostolische oorsprong. Het was een wekroep en een uitnodiging om na te denken over de zending die hun door Christus toevertrouwd was. Het tweede tract volgde vlug op het eerste en was eveneens van de hand van Newman. Dezelfde gedachte werd hernomen, nu uitgebreid tot de hele kerk. Men moest ze als lichaam van Christus zien, niet als staatsorgaan. De toon van het tract was direct. De lezers werden voor concrete vragen geplaatst. Zullen we er genoegen meenemen beschouwd te worden als maaksel van de staat, zoals onderwijzers of leraars zich kunnen beschouwen, of soldaten, of magistraten, of welke openbare ambtenaren ook. Heeft de staat ons priester gemaakt? Kan hij maken dat we het niet meer zijn? Kan de staat missionarissen uitsturen, bisdommen oprichten? Dit zijn allemaal geestelijke functies. En als leken die kunnen uitoefenen, dan kunnen ze evengoed het woord verkondigen en de Eucharistie opdragen. Zou Paulus, hoe meegaande hij ook was, het Romeinse gezag toegestaan hebben Timotheus aan te stellen? En zou Timotheus, moest dat gebeurd zijn, zijn ambt op zich genomen hebben? Het einde is typisch. En als de enthousiaste Froude er zich kon over verheugen, bij heel wat lezers bracht het verwarring, onrust of ergernis. Door sterk weerstand te bieden, het ergste voor mogelijk te achten en erop voorbereid te zijn, zullen wij wellicht het kwaad dat we vrezen kunnen voorkomen. Zich voorbereiden op vervolging is wellicht de beste manier om ze te weren. In een derde tract werden de liturgische wijzigingen besproken, die men in het Book of Common Prayer dacht in te voeren. Nummer 4 was door Keble geschreven en kwam terug op wat in Newman's eerste tract aan bod was gekomen. Kerkelijke zaken gingen alleen de kerk aan, niet de staat. Tract 5 gaf de kijk van een leek, evenmin ondertekend als de eerste 4, in feite geschreven door John William Bowden, jurist en gewezen universiteitsvriend van Newman. Wie aanvankelijk gedacht mocht hebben dat de golven die door het geschrijf van de initiatiefnemers waren ontstaan, wel spoedig tot bedaren zouden komen, kwam bedrogen uit. Zowat overal begon men er zich rekenschap van te geven dat zich een stroming aan het vormen was die deining verwekte en waar men steeds meer rekening zou moeten meehouden. In de common room van de universiteit en in de kerkelijke kringen werden de tracts druk besproken. Een aantal priesters voelden zich gesterkt en aangemoedigd toen zij opnieuw vernamen dat er een bovennatuurlijke grond was waardoor zij zich onderscheiden van de bedienaars van dissidente sekten en dat zij zich konden beroepen op rechtsgronden waartegen de staat niets vermocht. Vele anderen werden uit hun vooroordelen opgeschrikt, vonden de verkondigde ideeën en de hele campagne verdacht en vreesden dat de reformatorische gedachten ondermijnd werden. Vooral de bisschoppen konden die vervelende mannen van Oxford, die hun rust kwamen verstoren, maar weinig appreciëren. Enkelen onder hen keken zelfs vreemd op toen zij zich opvolgers van de apostelen hoorden noemen, gewoon als ze waren, zichzelf als een soort ambtenaren te zien, aangeduid door de kroon om het departement van kerkelijke zaken te besturen. Vanaf 1835 ging de eerbiedwaardige geleerde van Oriel, Dr. Pusey, zich openlijk aan de zijde van de Tractarians scharen en werd hij een productief medewerker van Newman. Hij is de auteur van verscheidene tracts, omvangrijker dan de eerste die verschenen en wetenschappelijker van aanpak. Voor de doorsnee gelovigen waren ze misschien iets minder gemakkelijk te lezen, maar ze gaven aan de beweging diepere doctrinaire wortels. Newman zelf evolueerde overigens in deze richting. Hij voelde heel duidelijk dat het antidogmatisme van de liberalen met ernstige argumenten weerlegd diende te worden. Van 1835 tot 1839 werd aan de theologische reflectie een belangrijke plaats ingeruimd. Het was in die periode overigens dat Newman twee belangrijke theologische werken publiceerde. Lectures on the Prophetical Office in the Church en Lectures on Justification in 1938. Via media. Het schrijven van deze boeken, oorspronkelijk lezingen gehouden in de Adam de Brooms-kapel, was bedoeld als een bijdrage tot een theologische fundering van de Oxford-beweging. Eén zaak stond hem daarbij duidelijk voor ogen en berustte op een oprechte overtuiging. In de 16e eeuw was het nooit de bedoeling van de Iglesia Anglicana geweest, de hervormers van het vasteland in hun reformatorische ideeën te volgen, maar enkel zich te bevrijden van de uitwassen die in de loop van de eeuwen in het katholicisme geslopen waren en de zuiverheid van de leer hadden aangevreten. De Kerk van Engeland moest het midden houden, de via media, tussen de dwalingen van zowel Rome als van het protestantisme. In Newman's ogen was het niet een kwestie van een compromis tussen twee vormen van christendom, maar van een terugkeer naar de oorspronkelijke, zuivere leer van de eerste christenen. Tussen 1839 en 1841 begon het beeld van de Via Media te verbleken. Daar waren verscheidene redenen toe. Voor eerst was er een artikel dat Wiseman in de zomer van 1839 in de Dublin Review had laten verschijnen, onder de titel The Anglican Claim. Wiseman trok er een parallel tussen de Donatisten uit de tijd van Augustinus en het Anglicanisme. Om te weten welke van de twee episcopaten die tijdens de 5e eeuw in Afrika met elkaar wedijveren de ware was, had Augustinus als criterium gegeven: ziet welke van die twee episcopaten met de universele kerk in communio is. Met de bondige preciesheid, die alleen in het Latijn mogelijk is, had hij slechts vier woorden nodig om die uit te drukken: securus judicat orbis terrarum. Het was Robert Williams die zijn aandacht op die woorden vestigde. Toen hij weg was, schreef Newman later, bleven ze in mijn oren voortruisen. Ze reikten veel verder dan de kwestie van de Donatisten. Ze gaven aan het artikel een kracht die mij ontgaan was. Wie kan rekenschap geven van zijn indrukken? Dat eenvoudige zinnetje van Augustinus trof mij met een kracht die ik nooit in geen enkel ander woord van hem had aangetroffen. Ook bij het bestuderen van het monofysisme, de leer die slechts één natuur in Christus erkende, kreeg hij het gevoelen dat de Anglicaanse kerk dezelfde theologische positie tegenover Rome innam als de ketterij uit de 4e eeuw. Naar buiten toe kon niemand iets merken van wat in Newman omging. Maar aan zijn vriend Rogers schreef hij: ik heb de eerste grote klap van het Romanisme gekregen. Als een bliksemschicht was de gedachte hem door het hoofd gegaan: zou Rome toch gelijk hebben? Maar het bleef bij die kortstondige indruk. Even was er een licht verschenen. Onmiddellijk daarna was het weer verdwenen. Heel even had hij het vermoeden gehad dat Engeland zich in een toestand van schisma bevond. I saw that we were in loco hereticorum. Als we voor ogen houden dat hij in oktober 1839 zijn toespraak hield over het roepen van God, een preek waarin hij op een zo doordringende wijze de verschillende vormen analyseerde van de goddelijke uitnodigingen, dan realiseren we ons hoe diep de ervaring was die hij doormaakte. Wat hem in die weken het meest geschokt moet hebben en bleef verontrusten, was de ontdekking dat de Via Media eigenlijk niet een zo nieuwe weg was. Doorheen zijn opvatting begon iets onbehaaglijks te schemeren. Onbewust ging hij een gesprek aan met een onzichtbare partner: de oerkerk, de moederkerk, de levende kerk. En de vraag drong tot hem door of het waar zou kunnen zijn dat niet Rome afvallig geworden was van die levende kerk, maar wel Engeland. In de theoretische constructie van de Via Media, waarin hij het Anglicanisme een veilig onderdak had willen geven, was een barst ontstaan. Hij dacht er op dat ogenblik helemaal niet aan Rooms te worden. Vooralsnog bleef Rome voor hem nog de kerk van het bijgeloof. Maar even rees de vraag of de hernieuwing in de Anglicaanse kerk, waar hij voor ijverde, niet zou uitmonden in een schisma, in de schoot zelf van de Kerk van Engeland. De wankele toestand waarin hij zich bevond, dwong hem ertoe te zoeken naar een stevige basis, waarop hij de positie van de Anglicaanse Kerk ten overstaan van Rome en van het protestantisme zou kunnen handhaven. Hij probeerde dit te doen in een artikel dat in het januari-nummer van 1840 van de British Critic verscheen en als titel droeg The Catholicity of the Church of England. Met wat hij daarin had uitgewerkt, meende hij weer vaste grond onder de voeten te hebben. Ongeveer 2 jaar zou die toestand blijven duren. De uitgever van de correspondentie tussen Newman en Keble schreef in dit verband: deze jaren kunnen we zijn nazomer noemen in de Anglicaanse kerk. De zon scheen nog eventjes overdag, maar de nachten werden langer en killer. St. Mary's. De jaren tijdens de welke de Oxford-beweging haar hoogste bloei kende, waren tevens de jaren waarin elke week St. Mary's volliep om Newman's preken te beluisteren. Er waren vrij veel jongeren, want de kerk was niet enkel een parochiekerk, maar ook de officiële universiteitskerk. Newman heeft het groeiend succes vastgesteld, nooit gezocht. Wie zijn preken overloopt, is getroffen door hun eenvoud. Nooit behandelde hij actualiteitsonderwerpen, noch bediscussieerde thema's. Enkel door de Bijbel en vooral door het evangelie liet hij zich inspireren. Het was er hem duidelijk om te doen de gelovigen een nieuwe vitaliteit mee te geven. Bovendien gaf hij blijk van een grondige kennis van het menselijk hart en openbaarde aan de mensen wat er zich in hem afspeelde en waar ze zich nauwelijks rekenschap van gaven. Hij kon de heimelijke drijfveren van het menselijk handelen rustig en kalm, maar op een zeer lucide wijze blootleggen. En hij leidde de mensen binnen in de wereld van het onzichtbare, die unseen world waarover hij het zo vaak had en die voor hem een werkelijkheid was waarin hij zich thuis voelde. Newman's preken uit de tijd van de Oxford-beweging behoren, ook louter literair gezien, tot het beste van wat hij schreef. De manier waarop hij over het uitzien naar Christus sprak, of over de uitnodigingen van God, kan ons een idee geven van zowel zijn beheersen van de Engelse taal als van zijn psychologisch doorzicht. Niet alleen de tijdgenoten die zijn preken beluisterden, hebben getuigd hoe zeer zij er zich bij betrokken voelden. Ook thans nog is het onmogelijk ze te lezen zonder gegrepen te worden door hun directe toon en hun authenticiteit. Men voelt zich persoonlijk aangesproken door Gods woord. De persoon Newman verdwijnt achter de evenwichtige boodschap, waarin nog de pathos, nog de ratio eenzijdig tot uiting kwamen. Ook in de jaren 1841-1843, toen twijfel omtrent de plaats van de Anglicaanse kerk reeds in zijn hart geslopen was, was daar in zijn toespraken weinig of niets van te merken. Terwijl hij worstelde met de vraag of de Kerk van Engeland waarlijk de universele kerk was, de voortzetting van de moederkerk, bleven zijn preken sereen, rustig en dicht bij de schrift. Broeders en zusters, beste luisteraars, wij zullen hier voor vandaag het voorlezen beëindigen uit het boek Vriendelijk Licht, de profetische visie van John Henry Newman. En wij wensen u van vandaag nog een gezegende dag toe en graag tot de volgende keer.